BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. Over het stikstofrapport van Johan Remkes dat om 1:00 wordt gepresenteerd. Maar Haagse traditie waar al dingen uit gelekt zijn. We praten over Elon Musk en Twitter. En over een extra belasting op webshop pakketjes die bij je thuis worden bezorgd. In mijn panel vandaag Pieter Lossie, adviseur van de VO-raad. Goedemorgen Pieter.
Goedemorgen.
Fijn dat je er bent. En een debutant, Bob den Oude. De nieuwe voorzitter van de Jonge Socialisten. Nog maar 2 weken. Welkom.
Goedemorgen.
Goed dat je er bent. Je hebt economie gestudeerd, sociologie. Mm-hmm. Wat hoop je bij de Jonge Socialisten te gaan bereiken de komende tijd?
Heel veel.
Heb je speerpunten, dingen? Of zeg je eerst maar
van
even
alles,
inkomen en een beetje rondkijken?
Een beetje in midden komen en rondkijken, ja, ja. Yes.
Wat zijn je hobby's?
Mijn hobby's zijn boksen, rugby, politiek volgen. Naast Nederlandse politiek volg ik ook heel veel Amerikaanse politiek. Dus ik blijf wel breed bezig, ja.
Boksen? Heb je daar wat aan in de politiek?
Nee, nou, ik ben er dus achter gekomen dat ik het heel vervelend vind om mensen te slaan. Op, uh-huh. Dus dat is, daarom kan ik het ook niet verder dan een paar trainingen elke week doen.
Goed, we gaan je vast wel beter leren kennen deze uitzending, komende uitzendingen. En praat lekker mee. We gaan beginnen met
BNR breekt. Breekijzer.
En het breekijzer heeft te maken met de kabinetsplannen om huishoudens, maar ook ZZP'ers en winkels tegemoet te komen in de hoge energierekening door middel van een prijsplafond op energie. En dat mag wat kosten, want waar men 2 weken geleden op Prinsjesdag nog uitging van, nou ja, misschien 15 miljard, wordt de kostenpost nu op 23,5 miljard geschat. En dat kan nog oplopen, afhankelijk van uiteraard de energieprijzen. Maar toch, dat pakket weerspiegelt het eerlijke verhaal in wat de overheid kan doen, zegt Sophie Hermans, fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer.
Met wat ik gezien heb, stapt die we nu zetten, dat een hele belangrijke en ook nog echt een forse stap is vanuit het kabinet. We dekken hiermee niet alle kosten. We compenseren niet de hele stijging van de energierekening. Dat is geen leuke boodschap, maar dat is wel de eerlijke boodschap. Want we kunnen hem ook niet helemaal compenseren. Maar volgens mij met de vormgeving die nu gekozen is, vangen we wel de grootste klap op. En kunnen we daarmee de ergste pijn en vooral ook onzekerheid wegnemen.
Ja, over het algemeen is er best veel tevredenheid over dit prijsplafond. Bij de Consumentenbond, bij de Woonbond. Allerlei clubs die best blij zijn. Ja, er zijn ook allerlei zorgen om uitzonderingen. En ook om het financiële plaatje. De extra miljarden zijn niet helemaal gedekt. En het kan nog eens flink meer worden dus. Misschien wel oplopen tot 40 miljard. Wie gaat dat betalen? Bovendien moet er nog een extra pakket komen voor het energie-intensieve MKB. Dat is vast ook niet gratis. Ons breekijzer vandaag is: het prijsplafond voor energie is een groot financieel risico. Wat denk jij? Maak je je zorgen om hoe deze enorme compensatiepakketten worden betaald en welke gevolgen dat heeft? Of helemaal niet? En nou ja, laten we het maar gewoon ten laste komen van de staatsschuld. Hoe denk jij erover? 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. 020-468-4x0. Nu bellen, dan spreek ik je zo meteen in de uitzending. En je kan ook van je laten horen via BNR Nieuwsradio op Instagram. Krijg je over een minuutje of 20 een tussenstand van me. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden over dit onderwerp denken. Maar ik begin bij Jacob de Haan. Hij is hoogleraar politieke economie aan de Rijksuniversiteit Groningen, gespecialiseerd in overheidsfinanciën. Was 10 jaar hoofdonderzoeker bij de Nederlandse Bank. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, ons breekijzer. Het prijsplafond voor energie is een groot financieel risico. Wat denkt u?
Nou, er zitten zeker risico's aan vast. De bedragen die zijn fors en bovendien nog onzeker. Dus ja, dat is wel een behoorlijk risico dat we hier gaan lopen. Waarschijnlijk gaat een groot deel gefinancierd worden door de staatsschuld verder te laten oplopen. Nu is dat op de hele korte termijn denk ik niet zo'n probleem. De miljoenennota gaat uit van een 50% staatsschuldquote voor volgend jaar. Nou ja, als daar een paar miljard bij komt, is dat nog niet zo'n drama, denk ik. Maar op de langere termijn is het plaatje voor die staatsschuldquote toch wat minder gunstig. Dus er zitten zeker behoorlijke risico's aan.
Ja, van die 23,5, nou ja, misschien wel oplopen tot 40 miljard, is nu dekking op papier, of althans virtueel dekking voor 7, 8 miljard of iets dergelijks. De rest nog niet. Is dat een probleem of breien ze dat wel recht de komende dagen?
Nou, ik denk niet dat ze dat gaan rondbreien door te bezuinigen op andere uitgaven of de belastingen te verhogen. Dus mijn inschatting is dat dit voor het grootste deel toch gefinancierd zou worden door extra overheidsleningen uit te gaan geven.
Ja. Ik kom zo meteen bij u terug. Dan spreken we ook even over allerlei andere factoren die hiermee samenhangen. Eerst even een rondje in mijn panel. Nou Bob, zeg het maar, het prijsplafond voor energie is een groot financieel risico. Maak je je zorgen?
Nee, ik maak me niet zorgen. Tenminste, ik maak me zeker zorgen. Maar ik denk dat het gewoon een voldongen feit is waar het afgelopen 5 jaar regeringsbeleid voor gezorgd heeft. Ik denk dat het financiële risico is de afgelopen 5 jaar genomen. Door niet in te zetten op een energietransitie en afhankelijk te blijven van Russisch gas.
Ja.
En nu hebben we eigenlijk gewoon alleen een keuze van: gaan we 1 miljoen Nederlandse huishoudens betalingsproblemen geven, of laten we de staatsschuld een beetje oplopen? En voor mij is die keuze heel duidelijk.
Ja, en ook alles wat daarmee samenhangt. Dus ja, hoe ga je dat dan volgende jaren doen? Hoe ga je dat doen met energie-intensief MKB, waar nog meer pakketten voor zijn? Hoe voorkom je dat we in een soort compensatiesamenleving worden, waar in alles bij iedereen en altijd wordt gecompenseerd? Ja, dat baart jou niet principiële zorgen.
Nou, het baart me heel veel zorgen dat er de afgelopen paar jaar gewoon geen fundamentele keuzes worden gemaakt. En ik denk dat we die moeten gaan maken. Maar ja, dus dat baart me zeker zorgen. Ja. Maar voor deze ancien beslissing niet.
Oké, dus we betalen nu de rekening voor het beleid van de afgelopen jaren, en die rekening is dan fors. Dat kunnen we ook constateren.
Dat weet ik. Daar ben ik ook absoluut niet tevreden over.
Pieter, wat vind jij?
Ja, ik vind het een heel dom plan. En ik zal je daarin meenemen.
Het prijsplafond.
Ja, het prijsplafond. Okay. Omdat het volgens mij korte termijn denken puur zang is. In de zin dat energieprijzen de komende, komende tijd in ieder geval nog hoog zullen blijven, is de verwachting, omdat wereldvrede de komende tijd helaas niet plausibel lijkt. En dat betekent dat al die tientallen miljarden die nu worden uitgegeven aan korte termijn verlichting van fossiele consumptie niet zijn gegaan naar lange termijn investeringen om bijvoorbeeld minder afhankelijk te worden van fossiele consumptie. Waarmee we dus letterlijk eigenlijk dweilen met een gaskraan open, wat ook financieel op lange termijn een doodlopende weg is. En mag ik je heel even kort meenemen in een financieel bierveeltje plan. Wat ik vanochtend even heb uitgewerkt. Als je gaat kijken naar.
Vanochtend een biertje op.
Nee, dat niet. Maar wel een financiële som gemaakt. Als je gaat kijken naar de installatie en de aanschaf van de warmtepomp, dan is dat eenmalig €15.000. Met alle gelden die nu worden uitgetrokken, dus die 23,5 miljard... had je daarmee ruim 1,5 miljoen van deze warmtepompen kunnen aanschaffen en installeren. Als je gaat kijken naar het aantal huishoudens in Nederland dat of in armoede leeft of met een risico op armoede, dan is dat ook precies 1,5 miljoen. Oftewel, je had al die huishoudens hypothetisch gezien van een warmtepomp eenmalig kunnen voorzien.
Ja.
En wat betekent dat? Dat als je nu gaat kijken naar de terugverdientijd van een warmtepomp, dan is dat minder dan 10 jaar. Dus elke euro die een regering vandaag zou stoppen in bijvoorbeeld warmtepompen, dat levert voor een huishouden structureel meer dan 10 cent op per jaar. En dat betekent dat voor 1 huishouden dat kan oplopen tot ongeveer €1000 kostenreductie op de energierekening aan het eind van het jaar.
Ja.
Dat betekent ook dat we op langer termijn met een dergelijk investeringsplan ervoor hadden kunnen zorgen dat we 1 veel minder afhankelijk zouden zijn geworden van alle fossiele consumptie. 2 op langer termijn echt heel veel huishoudens in armoede of risico op armoede op langer termijn een beetje uit die neerwaartse spiraal hadden kunnen halen door op duurzame wijze ook hen tegemoet te komen in hun energierekening. En tegelijkertijd dat we niet heel veel miljarden, tientallen miljarden nu hadden gestopt in de verlichting van fossiele consumptie, terwijl we in een ecologische crisis van jewelse zitten. Oftewel, ik vind het een heel ondoelmatig en kortzichtig plan.
Ja, dan wil ik dit bierviltje gelijk even voorleggen aan meneer De Haan.
Ja, een leuk bierveeltje. Maar ik denk dat de mensen, stel, als ik even meega in de redenering, stel dat we al die mensen waar het nu over gaat van zo'n pomp hadden voorzien, dan hadden ze nu dus vooral een veel hogere energierekening gehad voor elektriciteit, minder gas, maar toch wel een behoorlijk hogere rekening voor elektriciteit. En die zouden dus nog steeds in de problemen zijn gekomen. Dus ik bedoel, ik sta heel sympathiek tegenover de gedachte om al het mogelijke te doen om de energietransitie te bevorderen. Maar er ligt gewoon een heel acuut probleem dat heel veel mensen op dit moment door oorzaken buiten hun schuld en ook buiten de schuld van het kabinet of wie dan ook maar te maken hebben met een rekening die ze niet meer kunnen betalen.
Ja.
En ik deel de zorg over zeg maar het lange termijn perspectief. Dit is typisch korte termijn beleid en dit kan ook niet al te lang duren. Want als we permanent iedereen op deze manier gaan subsidiëren, ja, dan is het hek van de dam, dus dat kan niet. Maar ik zie ook de maatschappelijke nood. En ik kan me heel goed voorstellen dat het kabinet dus zegt, daar gaan we wat aan doen. En dan vind ik deze maatregelen veel beter dan andere maatregelen die eerder zijn genomen, zoals morrelen aan de BTW. Kijk, morrelen aan de BTW, dat komt iedereen ten goede, terwijl deze maatregelen vooral ten goede komen aan zeg maar die delen van de samenleving die het hardste nodig hebben. Ja. En bovendien ook, de regelingen zodanig vormgegeven dat die ook nog eens een keer een prikkel bevat om zo zuinig mogelijk om te gaan met energie. Nou, dat lijkt me ook een heel goed idee.
Bob?
Dus ik snap best dat er aarzelingen zijn. Ja. Maar er ligt gewoon een mega groot probleem. En om dat, zeg maar even hypothetisch weg te definiëren, ja, dat is leuk bedacht, maar zo werkt het natuurlijk niet.
Beetje kort door de bocht.
Ja. Nou ja, ik denk inderdaad, want als we nu allemaal warmtepompen gaan installeren, dan zijn we nog niet voor de winter klaar. En dan zitten er straks gewoon nog mensen zonder warmte in een mogelijk koude winter. En dat is gewoon een scenario wat je absoluut uit wil sluiten.
Ja, nee, precies. Dus Pieter wil ook niemand in de kou hebben. Dus
zeker niet.
Je moet
zeker
misschien wel nu, maar inderdaad.
Alternatief is wel dat we nu geld van de toekomst gaan lenen, van toekomstige generaties, om nu op korte termijn de vraag ook naar consumptie van fossiele bronnen te doen verhogen.
Ja, maar wat we in het verleden gedaan hebben, kan je nu niet meer omdraaien. Dus misschien moet je nu wel.
Nou ja, dat is een vraag, want het aanbod blijft natuurlijk soortgelijk. En als alle Europese landen dit doen, dan ga je ook, laten we zeggen, in die energiemarkt alleen nog maar prijsverhoging krijgen, waardoor uiteindelijk aan het eind van de dag ook de oliesheiks en de Poetins van deze wereld daarvan profiteren. Dus de vraag is of dit nu echt op deze wijze doelmatig ten goede komt aan die huishoudens die je zou willen helpen.
Laten we eens kijken hoe onze luisteraars erover denken. Ons breekijzer. Het prijsplafond voor energie is een groot financieel risico. Wil je meepraten? Pak je telefoon. Bel 020-468-4x0. Dan kom je zo meteen bij me in de uitzending. Jeroen, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Ik ben het eigenlijk oneens. Zo'n risico is het niet. We hebben een Hoekstra-Wiebesfonds van 50 miljard... waar een soort stempel op zit waaraan het uitgegeven moet worden. Zet er een ander stempel op en het geld is er. De gasvoorraden zijn al gevuld, dus dat is al betaald. Maar misschien een andere optie, en dat is heel erg out of the box. Als je de pensioenfondsen een miljard of 50, 60, 70 laat verkopen aan aandelen en aan de overheid geeft, kan de overheid iedereen compenseren. Dan maken we de pensioenpremies 10, 15 euro per maand hoger. Dan heb je geen energierekening van 400 of 600 euro, maar 10, 15 euro meer pensioenpremie. En dan sparen we het voor de toekomst weer terug.
Ja, en dan smeer je het leed een beetje uit.
Geld. Ja. Ja, we hebben een bak met geld en dan heb je een soort rekenrente, dus het moet per se gereserveerd zijn. Ja, het is ook maar een rekenrente. Dus dat kunnen we veranderen omdat er een nood is en dan maak je een noodwet en dan is dat een tijdelijk iets.
Ja.
Ik betaal met alle plezier een paar euro meer. Ik heb de energie dingen niet nodig. Ik heb geïsoleerd huis en zo, maar 15 euro per maand pensioenpremie, kom op. We kunnen echt wel een oplossing bedenken. Alleen er moet iets meer nagedacht worden. Ze zijn alleen maar aan het kissen wisselen daar in Den Haag.
We gaan eventjes in de pensioenpot grabbelen. We gaan het zo even voorleggen. Dank voor het bellen. Jamal, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Zeg het maar.
Ja, ik vind het domste plan wat we gaan uitvoeren. Mijn mening is gewoon dat ze gewoon de energiebedrijven failliet moeten laten gaan en de overheid gewoon de boel nationaliseren.
Stoppen met die marktwerking op die energiemarkt.
Ja, tuurlijk. Want je kan zien dat de prijzen op een gegeven moment toen de overheid naar 70 cent bracht, gingen alle energiebedrijven die zullen het allemaal maximaliseren. En na die plafond zal er nog een hoger bedrag zijn. Dus je bent alleen maar het buitenland aan het spekken en de investeerders. Dus voor mij apart gewoon failliet laten gaan, door de overheid laten overnemen. En dan krijg je gewoon geen marktwerking meer.
Ja, een beetje het Duitse model misschien, wat ze daar met Uniper hebben gedaan. Alhoewel het ook geloof ik 60, 70, 80 miljard heeft gekost in totaal zoiets. Yvette, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Ik ben het niet eens met Pieter.
Mm-hmm. Oh.
In zoverre, daar hadden we al 10 jaar geleden mee moeten beginnen.
Ja.
Een gewone man kan geen 15.000 euro opbrengen. Plus dat niet alle huizen geschikt zijn voor warmtepompen.
Mm-hmm.
Wel de nieuwbouwwoningen, maar niet de oude woningen. En zeker niet de woningen van mensen die dat huren. Van grote onroerend goed, jongens, die dan wel weer subsidies krijgen om dus dubbel glas en al die dingen meer te doen en daardoor weer ook de prijs van de huur weer kunnen verhogen. Dus ik denk dat er heel veel dingen niet kloppen.
Ja, ik snap het. Nee, je moet
alle. Ik ben blij met de regering in ieder geval dat die deze mensen gaat helpen.
Dankjewel voor het bellen, Yvette.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Met in mijn panel vandaag Bob den Oude, voorzitter van de Jonge Socialisten, Pieter Lossie, adviseur van de VO-raad, en ook bij me is Jacob de Haan. Hij is hoogleraar politieke economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. We praten over ons breekijzer. Het prijsplafond voor energie is een groot financieel risico. Als je wil reageren, bel je 020-468-4x0. Doe dat nu, dan spreek ik je zometeen nog even. 020-468-4x0. Meneer de Haan, we hadden net een beller die zei, ik heb het niet nodig, dat geld. Deze nieuwe regeling gaat 1 januari in. In november en december december komt er al een soort vaste korting op de energierekening van €190 per maand. Ik geloof, ja, ik woon bijvoorbeeld zelf in een nieuwbouwhuis dit jaar opgeleverd. Ja, ik denk dat ik daarmee een negatieve energierekening krijg. In de zin van dat ik geld toe ga krijgen. Hoe zinnig is dat?
Ja, als deze meneer er zo goed bij staat, dan heeft hij denk ik in dit geval geluk.
Ja.
Kijk, het probleem met dit soort maatregelen is dat je onmogelijk een zodanige regeling kunt treffen die recht doet aan alle mogelijke denkbare situaties.
Ja.
Dat is technisch gewoon niet uitvoerbaar. Deze regeling, wat ik al eerder zei, heeft in ieder geval het voordeel dat hij vooral daar helpt waar de nood het hoogste is.
Mm-hmm.
Tegelijkertijd, mensen die heel veel verbruiken moeten boven dat plafond de normale marktprijs betalen. Dus er zit ook een prikkel in om zoveel mogelijk energie te bezuinigen. Dus ik vind dit allemaal niet zo'n dramatisch slechte maatregel. Tuurlijk, er zullen altijd situaties zijn waarvan je zegt, ah, dat pakt niet helemaal 100% lekker uit. Dat is nou een keer het vervelende bij dit soort maatregelen. Je kunt het nooit zodanig fijnmazig maken dat iedereen optimaal geholpen wordt.
Luister even mee naar Hans Biesheuvel, voorzitter van ONL, Ondernemer Nederland. Die zegt, ja, een concreet plan voor ondernemers is er gewoon nog niet.
Je hebt nu al die hoge rekeningen. Dus dit pakket biedt gewoon voor MKB'ers en ondernemers veel te weinig houvast om de winter door te komen. Dat is mijn conclusie.
Bob, er moet meer gebeuren. Dit is niet genoeg voor allerlei clubs.
Ja, ben ik het mee eens. Voor welke regering zou zeker met een plan moeten komen.
Ja, ja. En dan komen er nog tientallen miljarden bij.
Ja, ja, het is heel treurig. Maar ja. Ik dacht dat de VVD de Partij voor de Ondernemers was. Dus die hebben daar vast wel een plan voor, zou je zeggen.
Heeft hij een beetje aan het vallen zijn, die ondernemers bij de VVD? Dat die daar niet echt meer terecht horen?
Nou ja, ik weet niet waar ze anders terecht zouden moeten.
Maar niet bij die VVD dus.
Nee.
Okay. Een van de bellers, meneer De Haan, suggereerde ook nog, ja, die marktwerking, die werkt niet meer. Nou ja, misschien ook wel, alleen de prijzen zijn enorm hoog. Ja, je gaat met zo'n maatregel daar natuurlijk ook in interfereren, in die marktwerking op de energiemarkt.
Ja, nou, ik denk dat die marktprijzen, dat die vooral het gevolg zullen zijn van wat er internationaal gebeurt. En dat wat de Nederlandse overheid op dit moment doet, daar niet zo gek veel invloed op zal hebben. Mm-hmm. In algemene zin ben ik niet zo'n voorstander van overheidsingrijpen in marktwerking. Als econoom ben ik ervan overtuigd dat markten over het algemeen beter functioneren dan wanneer de overheid de boel regelt. Maar op dit moment is denk ik voor iedereen duidelijk dat die markt door hele specifieke factoren zo enorm aan het pieken is. Dus vanuit dat perspectief kan ik me voorstellen dat je zegt, het zijn uitzonderlijke omstandigheden. Dus vanuit die gedachte gaan we even de marktwerking een klein beetje temporiseren. Mm-hmm. Maar waar ik bang voor ben, is zeg maar dat wat nu gebeurt gaat leiden tot permanente overheidsingrijpen. Ja, en daar ben ik nog niet zo van overtuigd dat dat de weg voorwaarts is.
Nee, want dan hebben we deze winter hebben we dan misschien gecoverd. Maar ja, die oorlog die gaat is niet over 2 maanden voorbij. En dan hebben we de volgende winter en de winter daarna. En ja, compenseren is natuurlijk makkelijk. Als in, dat is populair. Alleen een compensatie afschaffen, daar maak je niet zo populair mee.
Precies, nee. Dat is een heel groot probleem. En bovendien, die prijzen die zullen waarschijnlijk niet alleen onder invloed van die oorlog hoog blijven, zelfs als de oorlog hopelijk snel afgelopen is. Maar dan nog zul je zien dat door die energietransitie er een tendens zal zijn dat gas en olie duur zullen blijven, in ieder geval veel duurder zullen zijn dan de afgelopen periode het geval was. Dus als dat zo is, ja, dan kun je niet blijvend doorgaan met het subsidiëren van mensen hun energieverbruik. Dus er zal ergens ook een uitgang moeten worden bedacht. Kijk, het is leuk dat het kabinet nu met dit plan komt. En nogmaals, ik zie de noodzaak en begrijp waarom ze dit doen. Maar tegelijkertijd vind ik het wel van belang dat je nu ook al nadenkt over het langere termijn perspectief. Want je kunt onmogelijk doorgaan met het eeuwig en altijd blijven subsidiëren van gas- en elektriciteitsprijzen. Ja.
Voordat ik de laatste twee bellers aan het woord laat, nog één vraag. U zei, ja, er zit een stimulans in om energie te besparen. Er wordt gekeken naar mediane verbruik. 1200 kubieke meter gas, 2460 kilowattuur elektriciteit. Als je, laat ik maar zeggen, zo'n mediane gebruiker bent, dan kan je toch eigenlijk precies hetzelfde gaan doen als vorig jaar. Met zo'n energieplafond. Dus zit daar inderdaad voldoende stimulering om inderdaad te verduurzamen, om te besparen. Ziet u dat daadwerkelijk of slaan we dat nu eigenlijk even een jaartje over?
Nou, iedereen zal een incentive krijgen om ervoor te zorgen dat je onder die grens blijft.
Ja, maar als dat al zo was. Kijk,
voor sommige mensen zal dat al automatisch het geval zijn. Ja. Dus die zullen misschien wat minder prikkel ontvangen om te bezuinigen. Hoewel natuurlijk ook met die subsidie is het nog steeds twee keer zoveel wat je aan gas en licht betaalt dan een tijd geleden. Dus nog steeds bestaat er een hele duidelijke prikkel, ook voor die mensen, om het zo zuinig mogelijk aan te doen. Maar die prikkel is natuurlijk sterker voor mensen die in de buurt of juist over die grens van dat plafond schieten. Ja. Die zullen helemaal een prikkel hebben om te proberen om in ieder geval zoveel mogelijk beneden dat plafond te blijven.
Ja, onder te komen, anders gaan ze de hoofdprijs betalen. Tot slot van het half uur nog de twee laatste bellers. Fred, goedemorgen.
Goedemorgen met Fred.
Zeg het maar.
Men vergeet dat er volgend jaar verkiezingen zijn.
Mm-hmm.
En dan is het van groot belang voor D66 en de VVD dat ze de mensen tot een bepaalde hoogte gunstig stemmen.
Mm-hmm. U ziet er politiek in.
Dat gewoon.
Ja.
En men vergeet ook dat de Eerste Kamer op dit moment activistisch is.
Mm-hmm.
En dat wil men een beetje camoufleren allemaal door de mensen gunstig te stemmen.
Ja, duidelijk. Dat moeten we niet uit het oog verliezen. Dank voor het bellen dat het allemaal politiek is. En Sjoerd, tot slot. Jij wil geloof ik nog reageren op het bierviltjesverhaal van Pieter.
Ja, dat klopt inderdaad. De warmtepomp kan inderdaad maar op een klein deel van de woningen worden toegepast, omdat die niet voldoende geïsoleerd zijn. Een kippengaaswoning kan je niet warm houden met een warmtepomp.
Nee.
En daarna zit het elektriciteitsnet nu al vol. Nieuwe woningen kunnen pas in 2025 aangesloten worden, weet ik in Amsterdam bijvoorbeeld. Ja. En de elektriciteit wordt ook voor 75% met fossiel opgewekt. Dus daar los je ook weinig mee op. En volgens mij is dit alleen maar een politiek statement om te pappen en nat te houden en worst voor te houden.
Nou, Pieter is nu zo aangevallen op zijn bierviltje dat hij nog even mag reageren.
Nou, ik vind het wel leuk dat dat mijn plan serieus wordt genomen. Kijk, die warmtepomp was een voorbeeld. Hè. Ja. Kijk, ook isolatieplanmakers geven aan, er is gewoon veel te weinig geld om hier te verduurzamen. Ja.
En het slaat inderdaad nergens op om een warmtepomp op te hangen als je enkel glas hebt.
Daar moet je eerst beginnen. En Yvette gaf eerder aan van, nou, we hadden veel eerder moeten beginnen, 10 jaar geleden. Ja, mee eens, 10 jaar geleden was het beste moment om te beginnen, maar ik denk dat vandaag het één na beste moment is.
Dank. Vooral zeg ik dat tegen Jacob de Haan, want van hem nemen we nu afscheid. Hoogleraar Politieke Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Op Instagram is 61% het eens met ons breekijzer. Prijsplafond voor energie is een groot financieel risico. Daar kan je nog de hele dag van je laten horen. En zometeen ga ik verder praten met Bob en Pieter over het nieuws van de dag, over het stikstofrapport van Johan Remkes. Wordt verwacht over 1,5 uur. Maar er zijn uiteraard al dingen over uitgelekt. We hebben het over Elon Musk en Twitter en over een extra belasting op webshoppakketjes. Want al dat rondrijden met die busjes naar jou en mijn voordeur, dat moet maar eens klaar zijn, vindt de ChristenUnie. Zometeen in het tweede deel van BNR Break. Tot zo.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.
Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt.
Ivan Verrips.
Welkom terug in mijn panel vandaag. Bob den Oude, de voorzitter van de Jonge Socialisten. En Pieter Lossie, hij is adviseur van de VO-raad. We gaan praten over het nieuws van de dag. En dat beginnen we uiteraard met het stikstofrapport. Dat over anderhalf uur zal worden gepresenteerd. Verwachtingen zijn hoog gespannen in Politiek Den Haag. Bemiddelaar Johan Remkes die presenteert dus zometeen zijn bevindingen. Ja, gespreksverslag of samenvatting. Of nou ja, we weten niet precies wat we moeten verwachten. Remkes die sprak met boeren, met natuurorganisaties, werkgevers, bestuurders, actievoerders over de discussie rondom dat stikstofbeleid. Luister even mee naar onze politiek verslaggever Leendert Beekman. Die vertelt dat het in het rapport niet alleen over de agrarische sector zal gaan.
Dat heeft Remkes ook elke keer beaamd. We moeten ook naar die andere sectoren gaan kijken. Maar de Van der Wal zal daarbij zeggen, dat gaan we ook doen. Dat staat ook in de startnotitie. We zijn begonnen bij stikstof. We zijn begonnen bij de agrarische sector. En daarna gaan we verder kijken dan alleen naar het stikstofprobleem. En we gaan verder kijken dan alleen maar de agrarische sector. Dus wacht u even, het gaat allemaal komen.
Ja, wat er verder in zou staan, althans dat zou dus al gelekt zijn, is dat Remkes zegt, nou 2030 moeten we wel gewoon vasthouden. Dan gaan we ergens de komende jaren wel kijken of het echt houdbaar is. Maar houd 2030 als een stip op de horizon. Gedwongen uitkoop, ja dat moeten we gaan doen bij bedrijven die te veel stikstof uitstoten in de buurt van kwetsbare natuurgebieden. En ook moeten we dus gaan kijken naar andere bedrijven. Is een beetje de korte samenvatting van wat er vanochtend al lekte. Onder andere via Trouw en de Telegraaf. Ja Bob, als je dat zo hoort. Ben je dan blij met, houdt Remkes de poot stijf? Is het een vertegenwoordiger van het kabinet en durft hij de boerenbelangen niet te behartigen? Of is het gewoon een hele lekkere, politiek glijerig man die overal prima tussendoor weet te glijden, een mooi compromis op papier zetten?
Ja, denk goed, dat is wel eigenlijk de positie waar die in wordt gezet. Hè? En ik denk dat het uiteindelijk gewoon neer gaat komen van, gaat het CDA dit accepteren? Want we moeten niet vergeten, de hele reden dat dit rapport wordt ingezet is omdat ze het toen niet durfden. Maar ja, ik ben heel erg benieuwd. Want volgens mij, zoals het nu op mij uit overkomt, gaat Remkes gewoon hetzelfde zeggen als wat er eigenlijk al in die startnotitie stond. Mm-hmm. En dan nu met een leuk laagje van Johan Remkes eroverheen. Ja. Maar ja, dus gaat het CDA dit accepteren? Dat is eigenlijk gewoon de vraag hier.
Ja, wat denk je?
Ik hoop het.
Ja, want jij bent wel voor het vasthouden van het kabinetsbeleid.
Nee, ik vind dat het kabinetsbeleid niet ver genoeg gaat. Maar ik ben eigenlijk heel erg voorstander van het feit dat ze iets gaan doen. Uh-huh. Want dat doen ze al 5 jaar niet.
Nee.
Dus in die zin zou dit dan wel een doorbraak zijn dat het minst nog iets gebeurt.
Mm-hmm. Pieter, als jij zo hoort wat er al een beetje gelekt is. Is dat het ultieme compromis? Of staat Farmers Defence Force vanmiddag weer bij allerlei ministers voor de deur en met tractoren op het Binnenhof enzovoorts?
Nou ja, als je Remkes of de uitgelekte plannen zo hoort, dan lijkt het wel alsof ze redelijk vast hebben gehouden aan hun idealen. Tegelijkertijd kan ik me voorstellen, Piet Adema, nieuwe minister van Landbouw, is natuurlijk recent benoemd, dat hij ongetwijfeld al heeft ingezien wat de uitkomst van Remkes zal zijn geweest. Mm-hmm. Omdat hij anders nooit toestemming had gegeven of zijn nieuwe ambt had geaccepteerd. Als je dan vervolgens weer kijkt in de media-uitingen van Adema, dan zie je dat hij wel weer juist heel terughoudend is, toch? En niet alleen maar die focus op boeren bijvoorbeeld. Dus dan, nou, dat geeft wat wisselende signalen.
Ja.
Ik vraag me dan toch af of er inderdaad niet toch een soort compromis gevonden is.
Ja. Ja, tot nu toe was het idee dus eigenlijk een beetje op basis van vrijwilligheid, hè, als het gaat om uitkopen. Nou, daarvan zou Remkes dus zeggen, ja, je moet dat gericht doen, maar dan wel gedwongen.
Ja, en dat is ook nodig, hè. Ik bedoel, feit is dat we gewoon echt een grote ecologische teneergang hebben in de natuurgebieden in Nederland. En dan kun je hele generieke en vrijwillige maatregelen gaan nemen waar je heel ondoelmatig heel veel geld naartoe laat gaan. Of je inderdaad kan de klappen wat meer concentreren. Mm-hmm. Waarbij dus ook iets van vrijblijvendheid wordt ingeleverd. Waarbij je dan wel inderdaad goed moet kijken hoe je ook vervolgens bij die boeren die iets van vrijblijvendheid moeten inleveren, naast hen kan staan om te kijken hoe kunnen we je compenseren financieel of ook emotioneel. En hoe kunnen we er ook voor zorgen dat je een verdienmodel hebt in een sector die in ieder geval niet een dergelijke stikstofbijdrage heeft.
Dat is dat toekomstperspectief.
Precies.
Ja, want daar ontbreekt het ook aan. Dat is eigenlijk al heel lang. Dat zou Staghouwer gaan doen. Dat duurde eerst een tijdje. Toen kwam hij met iets. Daar was de Kamer niet tevreden mee. Toen moest hij opnieuw. Nou, toen gaf hij er de brui aan. Snap je, naar verluid gaat het rapport ook vrij hard oordelen over hoe het kabinet heeft gehandeld. Als het gaat om dat stikstofkaartje. Als het gaat om inderdaad dat toekomstperspectief. Als het gaat om alle focus op de agrarische sector en niet naar die andere sectoren kijken. Is dat allemaal terecht kritiek, Bob?
Ja, ik denk dat het kabinet wel slecht gehandeld heeft, inderdaad. Ja.
En dus?
En dus alles naar Remkes toe? Nee. Mm-hmm. Ja, ik denk dat wel. Nee, ja. Ik denk dat het kabinet nu gewoon zijn keuzes moet gaan maken.
Ja.
En nou waar ook gewoon een keer gaat zeggen van... Oké, dit is het rapport, dit gaan we nou gewoon een keer uitvoeren. En dan, ik bedoel, volgens mij heeft de Farmers Defence Force... heeft dus gezegd van we gaan het niet doen.
Nee,
als er iets moet gebeuren, nou ja, dan betekent het eigenlijk al... dat ze niet de onderhandelingen in willen gaan, toch?
Klopt, ze hebben gezegd deze ochtend... Mark van den Oever van Farmers Defence Force... gedwongen opkopen van piekbelasters is een absolute no-go. Ze hebben besloten om vanavond iedereen bijeen te roepen. Het wordt een grote vergadering. Dan trekken we een conclusie en ontwikkelen een plan de campagne. Maar ze wachten uiteraard eerst Remkes af. Maar als er dus iets instaat als het gaat om... piekbelasters uitkopen, dan denk ik dat we weer demonstraties tegemoet gaan.
Ja. En dat vind ik een hele slechte zaak eigenlijk. Want het lijkt me juist een hele goede zaak dat die piekbelasters eruit gaan. Met op de juiste manier natuurlijk. Want juist dan kan je voorkomen dat er heel veel andere boeren niet uitgekocht hoeven worden.
Goed, we gaan het te volgen. Zometeen om 1:00 dus hier live te volgen op BNR. Ik geloof dat LTO om 3:00 met een reactie komt. Farmers Defence Force gaan we dus vanavond horen of eerder. Het zal ook interessant zijn om te kijken naar die wat radicalere groepen. Het kabinet heeft 1,5 week nodig om een reactie te formuleren. Is dat terecht, Pieter?
Nou, dat lijkt me wat lang. Zeker ook omdat we natuurlijk, omdat die vanuit de Hoge Raad al heel lang is kenbaar gemaakt dat de hele pasaanpak niet deugt. En we nu al zo lang bezig zijn om met plannen te komen en werkelijk op uitvoering over te gaan. Kijk, 2030 wordt elke dag komt dichterbij, hè? Dus we kunnen daar wel heel lang over blijven steggelen. Maar uiteindelijk moeten we ook gewoon dingen gaan doen.
Ooit. Ik zei het al dus. 1:00. En dat is tijdens het programma van...
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
BNR breekt.
Niet een beetje als Rucola, maar dat is... We gaan praten over Elon Musk. Want die gaat Twitter, althans, dat wil die, nu toch weer wel overnemen. Dat hebben ze advocaten laten weten in een brief aan het bestuur van Twitter. De Tesla-topman deed eerder een bod van $44 miljard, zag daarvan af. Hij vond het toch te hoog, omdat hij vond dat Twitter had gelogen over het aantal nep-accounts. Nou, Twitter vond dat dan weer onrechtmatig, stapte naar de rechter over de stuk gelopen overname. Er zou een zaak dienen over, ik geloof, 12 dagen. En nu is er dan plots weer het bericht dat Musk toch weer wel de portemonnee wil trekken en $44 miljard aan het bedrijf wil gaan overmaken om het vervolgens over te nemen. Ik heb eventjes gekeken, Pieter. Jij bent een Twitteraar niet heel actief. Je laatste tweet was een reactie aan Kirsten van der Hul op 31 augustus. Heel tof, Kirsten, van harte. Die heeft een nieuwe baan, denk ik dan.
Ja, maar die komt misschien weer terug in de Kamer. Dus moet ik nog een keer een felicitatie hier.
Okay. En bij Bob, ik heb even bij jou gekeken. Jij zit jij op Twitter?
Ik heb nog geen Twitter.
Nee, want ik zocht op je naam. Ik vond wel 10 accounts op jouw naam. Eentje met de username awesome as fuck. Maar dat ben jij denk ik niet.
Dat is helaas
niet. Echt waar, het is geen grap. Bob de Oude. Oh, dat is hier goed. Oké. Misschien
dat is iemand anders volgens mij. Ja.
Maar daar ben ik wel benieuwd naar, Bob. Twitter. Waarom zit je er niet op? Want het is ook onder politici best wel een ding, toch?
Ja, ik ben zelf altijd heel erg van belangrijk genuanceerde discussies.
Ja. Dan moet je niet op Twitter zijn. Nee,
exact. Nee. En dan, precies. Dus ik volg het wel allemaal. Ja. Alleen zelf die tweets de ether insleuren is niet... Is niet mijn...
En ook in je rol als voorzitter van de Jonge Socialisten?
Daar zeker in wel. Maar wij hebben gewoon
een corporate account.
En dan hebben wij daar gewoon mening over.
Oké. Musk. Goed idee dat hij Twitter overneemt. Vind je het heel belangrijk? Op zich, het is wel een soort van vrijheid van meningsuiting ding ook. Het is best een essentieel toeltje ook in de hele nieuws- en journalistiek wereld. Het is niet heel onschuldig.
Nee, ik denk dat we tegenwoordig een informatievoorziening inderdaad ook met Facebook en Twitter zien dat mensen daar steeds meer communiceren en dat ook steeds meer als een public space zien. Hè?
Mm-hmm.
Dus of dat allemaal in de handen moet komen van één grote biljonair met... grootheidswaanzin, dat lijkt me inderdaad niet zo'n goed plan. Mm-hmm. Voor hemzelf, ik vind het heel erg interessant dat hij dus een paar maanden geleden dat bod heeft gedaan. En dat nu weer precies voor datzelfde bedrag nog een keer dat bod gaat doen.
Ja.
Dus al die bombarie eromheen, ik snap niet zo goed waar dat dan goed voor was geweest.
Nee, heb jij daar een idee over, Pieter, wat daar gebeurd is? Is dit gewoon spielerij van Musk en probeert hij iedereen lekker te bespelen? Of is die misschien helemaal goed bij zijn hoofd? Kan ook.
Ja, het kan twee dingen zijn. Of het kan financieel gewin teweeg hebben gebracht. Ik bedoel, als je alleen maar kijkt naar alle koersschommelingen op de aandelenmarkt van Twitter, dan zijn die echt immens. Nou, dat gaat echt om vele tientallen miljarden. Daar is veel geld te verdienen. Volgens mij zou een SEC daar even goed naar moeten kijken. Maar dat kan natuurlijk ook gewoon versterking van de strategische onderhandelingspositie zijn. Mm-hmm. Eerst je opponent een beetje zwart maken, een bepaalde hoek indrukken. En op het moment dat de boardroom vanuit Twitter zoiets heeft van waar zijn we beland en hoe komen we hier nog uit? Dan heeft Elon Musk vervolgens meer te zeggen over zijn eisen ten aanzien van die deal.
Ja.
Dat koopbedrag, dat is natuurlijk aan de voorkant. Hè, dus dat is gelijk gebleven. Maar we weten niet wat aan de achterkant van die deal in de loop van de tijd veranderd is.
Ja. Ik zag in de New York Times een stukje. Die schreven iets als de enige winnaars van dit hele conflict zijn uiteindelijk de advocaten. Want die lopen met heel erg veel geld weg. Musk heeft bekendgemaakt via Twitter uiteraard dat hij Twitter onderdeel wil maken van een soort allesomvattende app. X moet dat geheten, moet dat ding gaan heten. Een soort app waarmee je dus alles kan. Doet een beetje denken aan WeChat of misschien een beetje Gojek-achtig iets. Een app waarin je kunt chatten, winkelen, bankieren, gamen. Dus eigenlijk een app die alle apps overbodig maakt. Dan krijg ik toch wel een beetje nachtmerriebeelden, denk ik. Nog meer dan ik al had, misschien. Bob?
Ja, nee, dat lijkt mij inderdaad een absolute dystopie om in het volledige machtspelletje van Musk mee te worden genomen.
Ja.
En die, in mijn opzicht, die man heeft geen goede intenties voor de mensheid. Dus laten we daar vooral kritisch op zijn.
Ja, hij wil ons naar andere planeten brengen, toch?
Dat is aan zich
bewijst wel, misschien.
Ja, hij wil zichzelf vooral naar andere planeten brengen. En dat verkoopt hij dan alsof de mensheid meegaat. Ja. Maar
daar ben je wel voorstander van, dat hij naar andere planeten gaat.
De aarde uit.
Ja, okay. Precies. Ja, okay. Hoeveel apps heb je op je telefoon? Ongeveer.
Ding, 4 pagina's, denk ik.
Oh ja. Maar ja, als dat allemaal in één appje zou kunnen zitten, is wel lekker makkelijk.
Ja, dat zeker. Maar ja.
Allesomvattende app X, Pieter, ga je er gebruik van maken?
Nou ja, totdat er een keer natuurlijk een storing is, of totdat het een keer gehackt wordt, en dan ben je ook alles kwijt. Dus als dat echt alles bij elkaar komt en het staat onder het bewind van Elon Musk en hij blijft zulke radicaal domme uitingen doen over bijvoorbeeld nu Oekraïne, dan voel ik niet echt de zware behoefte om daar gebruik van te gaan maken.
Alright. We gaan kijken wat jullie op was gevallen in het nieuws vandaag in de afgelopen dagen. Bob, jij wil het hebben over minister Adema, zijn naam is al gevallen, die moet een handtekening terug gaan nemen. Vertel.
Ja, hij heeft dus onze nieuwe minister van Landbouw, maar van de ChristenUnie heeft hij als oud-voorzitter van de ChristenUnie ook een manifest ondertekend tegen de transgenderwet die er eventueel doorheen gaat komen in de Tweede Kamer. Hij vindt dat geen goed idee. En het kabinet is natuurlijk van mening dat het wel moet gebeuren. Dus daardoor heeft hij dus officieel, het staat nog steeds, ik heb het net nog even gecheckt, zijn naam staat er nog steeds tussen, gaat hij tegen het kabinetsbeleid in. En dus dat heeft hij nu schriftelijk al teruggenomen. Maar ja, het is natuurlijk wel een pijnpuntje binnen een wet waar het kabinet al verdeeld over is.
Oké, dus hij heeft schriftelijk al wel gezegd dat hij niet meer achter die handtekening staat. Dus hij verloochent een beetje zijn eigen idealen.
Ja.
Ja, want het gaat om dat gendertwijfelstuk, hè?
Ja, correct.
Wat vind je daarvan, van die campagne? Het hangt bushokjes hingen of hangen er ook vol mee?
Nou ja, het eerste standpunt waar zij mee komen is dat ze heel erg bang zijn dat dat mannen zich als vrouwen gaan identificeren zodat ze kleedkamers in kunnen.
Ja.
Ja, dat ik weet niet. Je moet nog steeds naar de gemeente om het te registreren. Hè? Mm-hmm. Dus ik vraag me echt af hoeveel mensen in Nederland de moeite gaan nemen om hun geslacht te veranderen, of een gender, zodat ze in een kleedkamer ergens naartoe kunnen. Maar op dit moment, volgens mij, is het officieel niet verboden om in een vrouwenkleedkamer te zijn. Ik bedoel, het is sociaal ongepast.
Mm-hmm.
Dus ik snap echt niet wat dat argument is. En ik vind, zeg maar, als dat zeg maar iets is wat jij zo belangrijk vindt als manifest, dan heb je volgens mij geen sterkere argumenten.
Oké, denk je dat je als man in een vrouwenkleedkamer mag zijn? Denk het niet, hoor.
Nou, ik heb het opgezocht, volgens mij. Het is wettelijk niet verboden.
Okay. Dat je dan bij de deur staat en dat je zegt, ik moet naar binnen, anders is het discriminatie. Nou, oké, interessant. Jij vindt dus, hij moet zijn handtekening terugnemen. Aan de andere kant, in de coalitie is er ook heel veel twijfel over. Want VVD weet eigenlijk ook niet meer wat ze willen. Dus er wordt heel wat gedraaid op dit onderwerp.
Ja,
dus de vraag is ook maar of er nog steeds een meerderheid is voor die nieuwe transgenderwet. Dus is het heel erg van belang of is het vooral symbolisch dat hij dat dan moet doen van jou? En bovendien, wat levert het hem op? Want in zijn hoofd zal hij misschien toch anders over dit onderwerp denken nog.
Ja, het lijkt me heel erg belangrijk dat die wet er komt. Dus dat hij ook gewoon als kabinet ervoor is, dat hij er ook zijn steun voor uitspreekt.
Ja,
Ja.
Nou, wordt dan interessant, want ja, of die er echt achter staat is een tweede. Pieter, jij wil het hebben over een artikel uit het Parool vandaag. Amsterdamse voortgezet onderwijs komt 340 fulltime leerkrachten tekort, meldt het Parool. Er werden allerlei onconventionele maatregelen overwogen. Maar ja, dat helpt niet genoeg. Op meerdere scholen vallen lessen uit. Worden vaklessen vervangen door studielessen, waarin slechts huiswerk wordt gemaakt. In de praktijk blijkt dat welke maatregelen er ook genomen worden, dat die voor veel scholieren te laat komen. En dus levert het gewoon problemen op. Sommige scholen vallen hele vakken weg. Adviseur van de VO-raad, komt u maar. Adviseer maar even, wat gaan we hier tegen doen?
Ja, het is natuurlijk een ontzettend groot probleem. En we weten dat dit al een probleem is. Dat weten we al jaren. We weten ook dat eigenlijk dit lerarentekort de komende jaren alleen nog maar groter gaan worden. En we zien dat scholieren en het onderwijs in zijn totaliteit last heeft gewoon van dit probleem voor ook de onderwijskwaliteit. We hebben ook in de coronacrisis gezien dat op het moment dat scholieren weinig structuur hebben of vaker thuis zitten, dat dat echt ten koste gaat van mentale gezondheid. Mm-hmm. Inmiddels geeft ook 1 op de 6 scholieren aan te kampen met suïcidale gedachten. Dus leraren zijn daarin ontzettend essentieel. En we missen dus alleen al in Amsterdam 340 fulltime banen. Je moet volgens mij dan gaan denken aan radicale maatregelen om dat te gaan veranderen. Wat heeft Utrecht nou recent gedaan? Die heeft gezegd bij nieuwbouw van huurwoningen, sommige projecten, dan gaan we voorrang geven aan docenten die voor het onderwijs staan, die 0,6 FTE of meer werken. En volgens mij is dat ook heel hard in Amsterdam nodig, omdat je ook bij de lerarengroep ziet dat zij last hebben van deze inflatie- en energiecrisis. En daardoor soms ook niet meer in staat zijn om ergens in het centrum of rondom het centrum van Amsterdam te kunnen wonen, waar een belangrijk deel van de scholen ook aanwezig zijn. Ja. Dus volgens mij ligt daar een belangrijke stap. Ook omdat we hebben nu inmiddels zoveel bullshit-industrie ook in Nederland. Kijk alleen maar een voorbeeld naar de gokindustrie, die jaren ook weer met honderden miljoenen aan omvang groeit. Uh-huh. Voor mij is het belangrijk om als kabinet ook in je keuze voor huurders in woningbouw te gaan prioriteren op wat echt maatschappelijke waarde toevoegt. Conclusie aan dit geheel. Het feit dat we als Nederland en als Nederlandse overheid en het kabinet nu tientallen miljarden vrijmaakt voor fossiele consumptie, maar dat het tegelijkertijd ons niet lukt om fatsoenlijk kwalitatief onderwijs aan de jongste generatie te bieden, nou, dat vind ik echt een afgegleden moraal.
Ja, en dan moeten leraren dus op één staan.
Wat mij betreft wel.
Kijken we nog even wat er trending is op de socials momenteel. Nou, onder andere hashtag stikstof, 1 uur die presentatie. Ook trending hashtag AjaNap. En dat heeft alles te maken met de pijnlijke tafereel dat zich gisteravond afspeelde in de Johan Cruijff Arena. Ajax verloor met 6-1 van Napoli in de speelronde van de Champions League. Ook populair hashtag griep. Nu de dagen korter en kouder worden, komt ook het griepseizoen er weer aan. Veel twitteraars hebben last van verkoudheid en andere griepkwalen. En ook wordt gevreesd voor een nieuwe opmars van het coronavirus. En ook nog trending hashtag Lancelot. De hashtag verwijst niet naar het karakter uit de Ridders van de Ronde Tafel, maar naar de nieuwe zoon van Thierry Baudet. Na veel speculaties werd namelijk bekend dat dat de naam is van de pasgeborene. En verder staat nog bovenaan in het lijstje trending hashtag thuisbezorging. En dat gaat over dit soort beloftes.
Morgen gratis thuisbezorgd, zelfs op zondag of vandaag nog.
De ChristenUnie wil dat we daar vanaf gaan en dat er een soort belasting komt op het thuisbezorgen van pakketjes, zodat we dus minder thuisbezorgen en meer misschien gewoon lekker zelf op postpunten gaan ophalen en niet busjes door allerlei wijken bij elk huis stoppen elke dag. Goed idee? Bob?
Nou, het lijkt me goed dat we efficiënter met bezorgingen omgaan, want op dit moment is het inderdaad wel erg intens soms het aantal busjes wat door de straat rijdt. Mm-hmm. Tegelijkertijd vraag ik me af of zo'n belasting nou de manier is om dat te bewerkstelligen. Toch op een andere manier naar kijken. Want de fiscus is op dit moment niet het meest efficiënte
orgaan. Nee, de uitvoering wordt een drama, ja.
Voordat we ook met een pakjestarievenaffaire zitten, zou ik dat op een andere manier oplossen.
Nobel idee, Pieter?
Nee, ik sluit me eigenlijk wel heel erg aan bij Bob. Volgens mij kun je veel efficiënter tax gaan invoeren op dingen die je echt niet als samenleving wil. De vraag is ook of mensen nou zelf naar een bouwmarkt of een supermarkt of een techbedrijf rijden, of dat zo'n bedrijf naar jou komt. Dat kan om het even zijn, is niet altijd het geval, maar kan wel. Dus de vraag is of dit nou echt het idee is dat ons naar die duurzamere, verkeersveiligere Nederland gaat brengen.
De laatste woord woorden waren voor Pieter Lossie, adviseur van de VO-raad. En ook dank aan Bob den Oude, voorzitter van de Jonge Socialisten. Fijn dat jullie er waren vandaag. Morgen ben ik er weer met BNR Breekt. En we gaan nu heel snel door met Zaken doen met Thomas van Zijl. Tot morgen.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.